Zoek vanochtend op. Openbaring 3. Ik begin met Openbaring 3. Vers 7, de brief van Philadelphia weer eens te lezen. Schrik me niet, we hebben ooit eens een keer 2 jaar lang hebben we elke maand een brief behandeld. Of een aantal maanden, over sommige Philadelphia hebben we toen al 3 maanden over gedaan, denk ik. Dat heeft al meer dan 20 uur materiaal opgeleverd over kerkgeschiedenis. Dat is een paar jaar geleden. Maar ik lees nu eerst de brief van Philadelphia voor. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en haar sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mij mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren de verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in het tempel mijn schots en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schijnen de naam mijn schots en de naam der stad mijn schots, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Nou, ik heb zo vaak gezegd, de Bijbel, een tekst kun je altijd op 3 manieren interpreteren. De historische kant. Historisch is Philadelphia een stad in Klein-Azië, wat nu Turkije heet, wat toevallig wijs ook inderdaad een onbenullige stad was in het Oost-Romeinse Rijk. En ook tot het laatste toe een vrije stad bleef, niet bezet door de Turken in de 15e eeuw. En ik heb het nooit kunnen controleren, maar ik begreep van een voorganger een paar jaar geleden dat er altijd nog een onafhankelijke baptistengemeente zit. Letterlijk. Je hebt de doctrinele kant. Nou, als je na een rechte leer dit echt heel goed moet bekijken, dan zijn deze brieven aan 7 gemeenten gericht aan 7 gemeenten in de grote verdrukking. Dat kun je ook zien aan de laatste versen. Daar gaat het aan. Dan zie je steeds bij al die 7 gemeenten dat je het alleen maar redt als je houdt aan geloof en werken. En er zit ook een geestelijke kant aan. En uit de geestelijke kant zou je de profetie uit kunnen lezen dat dit 7 brieven zijn die gaan over de geschiedenis van het christendom in de genadetijd. En dan zou dit gaan over de Philadelphia gemeente tussen 1520, als de reformatie zo'n beetje begint, en 1881, als de eerste valse Nieuw Testamenten door de protestantse kerken en baptistische kerken worden omarmd. Oké. Vorige week had ik dit zullen preken, maar toen ziek en zo is het toen een week opgeschoven, maar een paar dagen daarvoor was het 28 augustus. En het leefde mij een vrije dag op, want 28 augustus, dat brengt in de stad Groningen altijd bommenberend. Bommenberend, dat betekent, er wordt herdacht dat Groningen het beleg heeft doorstaan met het rampjaar in 1672. En als je bewijs wil zien van Gods hand en zegen of oordeel in de geschiedenis, dan is het een van de mooiste voorbeelden die je kan bedenken. Ik dacht vorige week van, dan moet ik weer eens gaan vertellen, want Nederlanders kunnen er niet vaak genoeg horen. Ik vertel even nog heel kort naar even deze versen, over hoe je ze kunt bekijken. Vers 7, de brief aan Philadelphia. Philadelphia betekent broederlijke liefde. Want in een gemeente, in het lichaam van Christus, horen broeders en zusters in broederlijke liefde met elkaar rond te gaan. We weten uit 2 Timotheus hoofdstuk 3 dat het niet zo is bij de gemeente in het einde van de genadetijd. We slaan elkaar allemaal de hersens in. We leven ook in de Laodicea-tijd nu. Het is allemaal haat en nijd, King James Onlyist, Bijbelgelovigen, meerderheidstekstgelovigen, Texas Receptusgelovigen, minderheidstekstgelovigen. Och, het is een lieve lust. Je hebt nog 100 invalshoeken om te bedenken hoe we ruzie met elkaar maken. Maar Philadelphia is broederlijke liefde. En het is de enige kerk van deze 7 centbrieven die geen berouw hoeft te tonen. Want de Bijbel die komt naar voren, hè, met de reformatietijd. Dan komt het zuivere woord van God, komt boven water. Is daarvoor altijd wel geweest, maar handgeschreven. Maar komt er naar boven en er is een drukpers. Dus die komt bij 1 miljoen exemplaren onder de mensen van de wereld. En brengt dan verlichting in een verduisterde maatschappij. En alles in de wereld gaat hem beter. Op het gebied van wetenschap, industrie, landbouw, kunst, ethiek, recht, alles gaat beter als de woorden van God massaal onder de mensen komen. Want die woorden van God veranderen het denken en het hart van mensen. Ik heb jullie dat duizenden keer verteld, maar zo is het nog een keer. Dat we voor armen moeten zorgen. Dat je geen alcoholist moet zijn. Dat je los moet komen van alcohol en al dat soort dingen. Dat je personeel goed moet behandelen. Al dat soort dingen. Dat je slavernij moet afschaffen. Heeft te danken aan dit boek. Niks anders. Vers 8. Beroemd vers. Ik weet uw werken. Ik heb u een geopende deur voor u gegeven. Nou, in eerste zin, geopende Bijbel. Van hoog tot laag kon men een geopende Bijbel hebben. Maar ook evangelisatie in gesloten landen. Daar waar Heer een deur opent, kan niemand, geen macht van de wereld, die deur sluiten. Men ging pas massaal evangeliseren in die tijd. In die Philadelphia-tijd. Een kleine kracht heeft u. Dat klopt ook wel, want als je kijkt naar al die kerken in de 16e, 17e, 18e, 19e eeuw, dan zie je heel veel kerkoorlogen, heel veel kerkstrijd. Groepen die je bijbelgelovig kan noemen, dat zijn ook niet eens zulke grote groepen. En die hebben vaak een kleine kracht. En naar de wereld tellen ze niet mee. Maar je kan het ook als een zegen zien. Een kleine kracht, want het betekent dat je het initiatief aan de Here laat. In plaats van dat jij loopt te pochen van wij doen het. Want kijk maar naar die Rooms-Katholieken. Die hebben het gedaan, in hun ogen. Een pijler van wijsheid en waarheid. Nee. De katholieke kerk is geen pijler van wijsheid en waarheid. Een kleine kracht. En waar een kleine kracht is en het initiatief aan de Heer wordt gegund, daar gebeuren grootste dingen. Maar u heeft mijn woord bewaard, staat er vers 8. En dat is het kernpunt eigenlijk van alles wat we te vertellen hebben. Daar waar de woorden van God worden bewaard, heb je een relatie met de Heer. En waar je dat ook nog eens een keer navolgt in de rechte leer, heb je een relatie met de Heer. Ik heb het niet over behoud. Ik heb toch een relatie met de Heer. U heeft mijn woord bewaard. En daar waar de woorden van God onder de mensen komen en waar die woorden bewaard worden, daar zijn opwekkingen. En inderdaad, er is geen verlichtere tijd geweest als tussen 1520 en 1881. Vanuit een christelijke optiek. Alle zegeningen die wij nu nog genieten in dit land, hebben nog te danken aan die eeuw. Zonder uitzondering. Ik ga je afschieten. Vers 9. Ik geef u eindigen uit de synagoge des Satans. Dat staat ook in het tweede hoofdstuk bij de Smyrna-brief. Daar ga ik het nu over hebben. Maar waar gaat het over? Die synagoge des Satans. Synagoge, nou, dat hebben we altijd de associatie met Joods volk. Degene die zeggen dat ze Joden zijn. Nou, de meeste kerken in de wereld die zeiden dat ze in de plaats van Israël waren gekomen. Immers, sinds Augustinus. De vervangingsleer vergiftigde de katholieken en de protestantse kerken. Die zeiden, wij zijn in de plek gekomen van Israël. Wij zijn de nieuwe Joden, wij zijn het nieuwe Israël. En wat zegt de Heer hier? Ik geef u enig uit de synagoge de Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn. Ze zijn het niet, maar ze liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Bekennen dat ik u lief heb, dat ik u lief heb. Dat is mooi om te zien, want je krijgt in die reformatietijd, in die vier eeuwen van de Philadelphia gemeente, als je dat zo geestelijk wil toepassen, zie je dat katholieke kerk en katholieke landen hun eerste positie kwijt zijn. Ze liggen aan de voeten van de protestantse grootmachten. En baptisten die kunnen hun gang gaan. En katholieken die overleven alleen maar door zich aan te passen. Dus ze liggen eigenlijk aan de voeten. Dat mensen nou ook zeggen, hé, dat gedoe van jou altijd preken over die katholieken. Dat het zulke moordenaars zijn. Moest kijken. Het is wel een raar kermis. Het is wel een raar clubje. En die pauze en zo is allemaal net te gek. Maar ze doen toch geen vier kwaad? Nee, dat is allemaal schijnnederigheid. Ze liggen aan de voeten van de protestantse kerk. Maar dat punt zijn we al lang voorbij. Ze winnen al sinds het eind 19e eeuw al snel aan in kracht. Totdat ze straks gewoon de boel overnemen. En dan worden die 100 nog wat anathema's die op mensen als ons zijn uitgesproken, worden weer gewoon rustig uitgevoerd. Wat een. De hele 20e eeuw zijn ze ook al bezig geweest. Ze hebben net een hele conferentie aangeweid. 200 miljoen vermoorde mensen over de hele wereld. Met alle organisaties die uit Rome zijn voortgekomen. En na 1900 is eigenlijk elke nieuwe Bijbel een katholieke Bijbel. En als Jezus voor de tweede keer terugkomt op deze wereld, dan is Rome weer aan de macht. Toen Jezus in de wereld kwam, was Rome aan de macht. Hij is vermoord door Romeinse soldaten. Christenen en Joden zijn vervolgd door Rome. En als Jezus terugkomt, is Rome weer de baas. Met een antichrist. En niet Obama. En niet de moslims. En niet de Illuminati of de weet, wat heb je allemaal, de vrijmetselaars of de Bilderberggroep. Het zijn allemaal organisaties die wandelen in de pas van Rome. Vers 10. Omdat gij het woord mijne leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Oftewel, de verzoeking die aan me komen. Die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Je kan het in die zin opvatten als je het geestelijk ziet. Nou, in die tijd van Philadelphia, toen waren de grote vervolgingen voorbij. Konden de protestanten en baptisten hun gang gaan, zonder overal voor hun leven te vrezen. Maar de grote verdrukking die komen zal, staat er in het vers. Die grote verdrukking die komt over de wereld, maar dan is de gemeente opgenomen. Maar historisch is het ook geschreven. Nee, geestelijk is het. Nee, dan heb ik zo nog drie vragen. Doctrineel is het ook geschreven natuurlijk voor de gemeente in de grote verdrukking. En de Heer zegt, ik zal u bewaren. Dus zij houden vol. Maar waar ik vandaag over ga praten is over iets wat in Nederland gebeurde in de 17e eeuw. En daar kun je ook zien dat God de Republiek der Verenigde Nederlanden spaarde in grote nood. En ook echt grote nood. Dan zegt hij nog in vers 11, wat je hebt, hou dat. Opdat niemand uw kroon nemen. We weten dat we 5 kronen kunnen verdienen. En dat je die voor de rechterstoel van Christus wilt ontvangen. Dat is een heugelijke, feestelijke dag. In werkelijkheid weten we dat het voor veel christenen een dag van schaamte is, omdat ze hun kroon hebben verspeeld. En je kan ze dus verliezen. In 2 Johannes vers 8 wordt ook opgeroepen, verlies je kronen niet. Houd wat je hebt. Er zijn vele denominaties in de wereld, ook in de Philadelphia tijd, die heel veel foute dingen hebben gedaan, maar bijvoorbeeld één ding voor hadden. Ze hadden een goede Bijbel. Dus de Heer zegt, houd tenminste dat goede wat je hebt. Verkwansel het niet. Ja, de vaker goede Bijbel, vaak ook nog een reddend evangelie. Mensen konden daarmee tot redding komen. Dat was de zending, maar er waren natuurlijk heel veel gekke kerken in die tijd. Nou goed, dan heb je vers 12 en vers 13. Daar staan dingen in die te maken hebben met de grote verdrukking, letterlijk. Er zijn ook dingen in die kunnen we ook ons aantrekken, zoals vers 12, het Nieuwe Jeruzalem. Maar hier staat iets in over de tijd waar ik vanochtend iets over ga vertellen. De tijd waarin mensen 400 jaar zo hebben geleefd. Een tijd, ik heb jullie dit al duizend keer laten zien van mijn idee. Er zijn twee modellen van bijbelgelovende mensen over hoe je kan zien hoe God omgaat met de wereld. Aan de hand van die 7 brieven uit Openbaringen 3 en 2. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Nou, de broeders der de vergadering der gelovigen die houden zich veel mee bezig, dus die maken zo'n model. Die zeggen van de gemeente begint met handelingen. Efeze, Smyrna, Pergamum, neergaande lijn. Theater is het absolute dieptepunt. Dan komt de Sardistijd, dat is de reformatietijd bij hun. En de Philadelphia-tijd breekt aan rond 1750 met hen. En mensen die op de vergadering lijken en dat soort types. En dan eventjes tot 1880 of 1900 heb je de Philadelphia-tijd. Dan Laodicea, opname van de gemeente, grote verdrukking. Maar het initiatief ligt dus bij het handelingen van de gemeente. Het initiatief ligt bij de kerk. Als bijbelgelovige moet je dadelijk heel anders zien. Je hebt de gemeente, gaat in neergaande lijn. Efeze gemeente, Smyrna gemeente, Pergamon gemeente, huwelijk tussen kerk en staat. Terwijl lauwheid een vervlakking in de kerken en een echte christen wordt vervolgd. Dan de theatertijd van pakweg 600 tot 1200. 1000 jaar katholieke terreur. Nee, niet 1350, dat is logischer. Dan komt de Sardistijd, dat er steeds meer mensen die waarheid weer ontdekken. Dat de woorden van God onder steeds grotere groepen komen. Dat kun je zeker zeggen voor het Nederlands gebied. Het Nederlands en het Engelse gebied, omdat hier zoveel Bijbels zijn. Maar er is nog geen opwekking. Maar dat zijn vaak vervuilde teksten, vervuild met de Vulgaat. Het is al handgeschreven, komt onder kleine groepjes, maar er gebeurt wat. In de Sardistijd gebeurt er wat en Rome heeft niet de macht om wat te doen. En dan 1517, de reformatie begint, Philadelphia, opstijgende lijn. Een aantal eeuwen gaat alles beter in de hele wereld, omdat die woorden van God massaal onder de mensen zijn. 1881, Nieuw Testament van Washington Hort, vervalste Bijbel, daarna neemt iedereen het aan, Laodicea-tijd. Wat kunnen we zeggen? Opname van de gemeente dan, grote verdrukking. Wat kunnen we zeggen? Het initiatief ligt bij het boek. Alles staat of verandert bij die woorden van God. Zoals ik al zei, vorige week hadden we een dag vrij om iets te herdenken waar iedereen in Nederland eigenlijk blij mag zijn. Ik heb heel vaak gezegd, eigenlijk moeten we 2 nationale feestdagen hebben. Nee, niet het Koninklijk Huis, Maar een heel jong clubje, die zijn ook maar net de baas. Nog dit jaar vieren ze dat ze 200 jaar hun clan aan de macht hebben. Want dit land bestaat maar 200 jaar in december. De Koninkrijk in Nederland bestaat maar 200 jaar. Wij komen voort uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. En eigenlijk zijn er twee feestdagen die Nederland zou moeten houden. 5 mei, dat was een echte grote ramp, Tweede Wereldoorlog. En er zijn nog altijd een paar miljoen mensen die daar heel veel van hebben meegemaakt. En het rampjaar, 1672. Nederland heeft in een oorlog gezeten, de 80-jarige oorlog, om de Spanjaarden met een katholieke regime hier het land uit te krijgen. Na 80 jaar is dat voorbij. De grote zegening was dat het grootste deel van die oorlog altijd aan de grenzen was. Ten zuiden van Brabant. En dat die oorlog werd gevoerd door huurlingen uit Zwitserland en Schotland. Dus daar merken we helemaal niet zoveel van. En ondertussen wordt het de Republiek het rijkste gebied ter wereld. En dan breekt dus in 1672 het rampjaar uit. Totaal onverwacht. Met maar één bedoeling van 3 katholieke mogendheden. Nederland moet weg. Moet worden uitgewist uit de geschiedenis. En alles wat er mis kan gaan, gaat mis. En toch blijft Nederland bestaan. En eigenlijk vind ik dat 28 augustus daarom een landelijke feestdag moet zijn. Dat is een van de belangrijkste gebeurtenissen die er is geweest in de geschiedenis van dit volk. Want sinds de Republiek kun je spreken van een Nederlands volk. Daarvoor bestonden geen Nederlanders. Je had mensen die spraken Nederlands, of die mensen die spraken Nederduits, of mensen die spraken Fries. Die hadden verder niks met elkaar uit te staan. Het rampjaar, en wie weet het nog. Nederland bestaat uit 7 losse landjes. Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Dit is Noord-Brabant, dat is generaliteitsland. Dat betekent dus dat het bezet gebied is. En dat wordt dus door de centrale regering beheerd. Het zit ook vol met katholieken, dus vertrouwen kun je ze toch niet. Hier ook met Limburg. Limburg heeft een hele dagen al geen commissaris en koning, maar een gouverneur. Hou eens nou gewoon een zeer titel. Drenthe was ook een generaliteitsland, niet omdat het bezet gebied was. Maar die zei van, als we mee willen doen als een volwaardige provincie, moeten we ook schatting betalen. En we zijn zo arm en alles, daar doen we niet mee. We laten ons wel beheren door Groningen en Friesland. Westerwolde was ook generaliteitsland. Dat was gewoon een grensgebied, een buffer tegen oorlogen uit het oosten. Zo kun je het hier ook zien. Hier lagen allemaal forten in werkelijkheid. Hier lagen allemaal forten. En eigenlijk heb je... Je hebt Holland. Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland. Die hebben als stadhouder de Oranjes. Want de stadhouder is geen vorstelijke titel. Stadhouder betekent gewoon dat jij zoiets bent als de premier, de minister-president. Je hebt iets te zeggen over het leger en buitenlandse politiek. En eigenlijk zou elke provincie een eigen stadhouder moeten hebben. Maar de Oranjes die hebben altijd zo goed hun belangen gediend. Die weten op een gegeven moment stadhouder te zijn van 5 provincies. In het noorden is het anders. In het noorden, want de Oranjes komen voort uit de Nassau's. Is dus familielid van de Oranjes, is ooit begonnen. Willem Lodewijk van Nassau wordt stadhouder in Leeuwarden. En een aantal stadhouders lang, 200 jaar lang, heb je dus de Nassau's als stadhouder in Friesland en Groningen. En beheren daarbij Drenthe. In het noorden, die weet zijn eigen boontjes wel te doppen. Die heeft hier dus een hele linie van forten en moerassen. Dit zijn allemaal grote moerassen. Die kon ik een paar plekken doorbreken bij Koevormen. Daar ligt dus een heel groot fort. Boetange, daar ligt een groot fort. Je kan hier bij Nieuwe Schans zo doorkomen en bij Steenwijk. En voor de rest, geen zinnig mens gaat door die moerassen heen. Dat wordt ook met opzet in stand gehouden als een mooie natuurlijke grens. Dit gebied hier heeft hier de IJsselinie en de Waterlinie. Uiteindelijk, en ik vertel het vast aan het einde, als de Oranjes later uit zijn gestorven in 1702, er zijn Oranjes uitgestorven, dan worden de Nassau's uitgenodigd om dan stadhouder te worden van het hele land. Dat doen ze dan ook. Uiteindelijk moeten ze vluchten van Napoleon en dan komen ze daarna terug in 1813. En dan is er iemand van die Nassau's, Oranje Nassau's, hebben ze dan de naam bedacht, die zegt van ik ben voortaan koning van Nederland. Er is nooit gevraagd aan iemand of we constitutioneel of wij dat willen. Nee, is gewoon uitgeroepen en een aantal belangrijke mannetjes in Nederland die zeiden van ja, dat gaan we doen. Maar eigenlijk is het een degeneratie, want Nederland is daar eigenlijk alleen maar een koninkrijk geworden.
een slechte raad. We genieten eigenlijk nog van alle zegeningen uit de republiektijd.
Nou. Oh, te snel voor. De republiek. 7 losse landen met de Staten-Generaal als een landsregering.
En die zit dan in Den Haag. Waarom is Amsterdam de hoofdstad? Er zit de regering in Den Haag. Nou, elk gewest had zijn eigen hoofdstad. Dus waar moet de centrale regering nou zitten? Iedereen zegt bij mij. Een sterk papier heeft Holland natuurlijk, want er woont meer dan de helft van de bevolking. En de belangrijkste provincie waren de kustprovincie. Groningen, Friesland, Holland en Zeeland. Maar de meeste mensen wonen in Holland. Dan zou je zeggen, doe het in Amsterdam. Nou ja, nee, dat zijn anderen niet meer eens. Dus wat Den Haag, wat Noordstadsrecht heeft gehad, dat wordt dan de residentiestad. Trouwens, Amsterdam, die denkt vaak als een stadstaat. Amsterdam, die denkt gewoon vaak van, waar zijn onze eigen grootmachten? Die heeft ook vaak helemaal niks met Holland. Die wil gewoon zijn eigen gang gaan. Stadhouder Willem II in de 17e eeuw, die heeft zelfs nog in beleg gelegen voor Amsterdam. Want die wou Amsterdam veroveren voor Holland. Zo'n ruzie hebben ze wel met elkaar gehad. Dus, de landsregering komt in Den Haag. En dan zijn er altijd de hoge pieven die zijn reizen altijd maar per trekschuit. Nederland had het beste openbaar vervoerssysteem ter wereld. Door al dat water, al die kanalen. Je kon vanuit Groningen of Leeuwarden kon je 2 dagen in Den Haag zijn. Terwijl als je hier doorheen moest reizen, was je 2 weken bezig. Door de woeste landen van Gelderland en Overijssel en in Drenthe. Dat was woestland. En dit was een voorbeeld voor Amerika. Toen Amerika is gesticht in 1776 uit 13 koloniën, hebben ze dit precies zo nagedaan. 13 koloniën, die allemaal, 13 staten, hun eigen wetten houden, hun eigen landsregering en elkaar ontmoeten in 1 gezamenlijke hoofdstad, Washington D.C. En in de loop der jaren komen er altijd staten bij, totdat Lincoln uiteindelijk dan die illegale burgeroorlog uitroept. Die Amerikaanse burgeroorlog is eigenlijk illegaal, want een aantal zuidelijke staten zeiden van, we gaan gewoon verder. Dat staat ook in onze grondwet. En dan zegt Lincoln, nee, jullie zijn gewoon rebellen, opstandelingen. En dan komt er een bloedige oorlog die bijna 1 miljoen Amerikanen het leven kost. En dan een paar jaar later, in 1868, ik ben de naam van die wet kwijt, wordt er dan een nieuwe wet uitgeroepen, waar dan wordt afgeroepen dat al die regionale wetten van al die onafhankelijke staten totaal voortaan ondergeschikt zijn aan 1 overkoepelende landstaat. Dus vanaf 1868 kun je niet meer praten van de Verenigde Staten van Amerika, maar van het Amerikaanse Rijk. Dat zegt Ruckman ook altijd. Nou, dat is ook zo. Nederland heeft dus altijd, is een republiek geweest en in 1813 is het een koninkrijk geworden. Tussen 1580, die 80-jarige oorlog loopt dan lekker, en zeg maar 1672 is dit stukje land, die republiek met nog geen 1 miljoen inwoners, het rijkste, het machtigste en vooral ook het vrijste land van de hele wereld. De helft van alle schepen op de wereld die zijn Nederlands. Dat is wat er aan de hand is. Er is hier geen staatskerk, dat heb ik jullie heel vaak verteld. De regering die ontstaat als dit gebied toevallig land wordt, als die opstand uitbreekt tegen Spanje, die besluit om geen staatskerk aan te stellen. Want de staatskerk gaat anders denken en vermoorden. Ik hoorde laatst nog een broeder in Duitsland op de conferentie mooi praten over die Calvinisten. En die moeten ook helemaal niet haten. We werken vaak goed samen met elkaar. Maar de Calvinisten in de Republiek, die wilden ook niks anders in de 17e eeuw dan die gruwelijke ketterij van de wederdopers. Dat zijn wij dus, ons soort mensen. Dan moest te vuur en te zwaard worden vervolgd. Dus zij praten nog over van, we moeten die mensen bekeren. Dan praten ze over van, we moeten hun leiders in de gevangenis zetten. En als ze die macht hadden gekregen van de overheid, dan was het op een gegeven moment al geweest van, we moeten ze vervolgen, we moeten de baas op de brandstapel zetten of een koperen vak. En op een gegeven moment had je weer dus een vervolging gehad. Dat is hier nooit geweest. Dat is uniek. In Engeland gingen andersdenkenden, die werden vervolgd. In Zwitserland werden andersdenkenden vervolgd. In de Duitse en Lutherse Staten werden andersdenkenden vervolgd. Wij waren los van de staatskerk. Amerika heeft het nagehaald. Benjamin Franklin, die komt in de Republiek eind 18e eeuw en die vraagt dan, Luzak heet die man, die woonde in Leiden, die vroeger stond er begin het jaar nog bij zijn grafsteen, die kwam bij de kruidramp om begin 19e eeuw. Die vroeg aan Luzak van, we willen een staat beginnen, hoe ga je dat doen? Dan moeten we eerst onze vorst afzweren, maar dan ben je toch onbijbels bezig, hè, de vorst van Engeland. En hoe moeten we dat dan allemaal op poten zetten? Nou, Luzak had dan een aantal goede ideeën. Hier allemaal werd geregeld. Geen staatskerk. Laat iedereen maar zelf uitvinden wat hij geloven wil. Het was wel verboden overigens in de Republiek om te zeggen er is geen God. Want dat was zulke domme dingen moest je gewoon niet zeggen. Elk zinnig mens weet dat er een God is.
Net zoals JBG Hilteman vroeger ooit al zei. Een mens die zegt er is geen God, die is niet goed bij zijn hoofd. Elk mens weet gewoon dat het zo is. Daar ga je niet eens over twijfelen. Nou, geen staatskerk. Dus geen vervolgingen. Er is ook nooit meer een jodenprogrom geweest. Er zijn wel mensen benadeeld. Maar je had niet zoals in andere landen dat mensen te vuur en te zwaard werden vermoord. Sterker nog, er werd die sterk gepropageerd om een martelarenboek thuis te hebben. Dat je een Bijbel thuis had en een martelarenboek. En dan kon je lezen hoe vroeger mensen inderdaad hun leven moesten betalen voor hun overtuiging. Staat de Bijbel, 1672 komt er dan. En daarvoor had je nog vooral de Deuce-E-Bijbel, daar komt de Statenbijbel. Eén taal levert dat boek op, maar vooral de zuivere heilige schrift. 1637. Die zuivere heilige schrift die via de gotische oefenaarsbijbel in de vierde eeuw deze kant op komt waaien. En de Diatessaron, het Nieuwe Testament, hier in de achtste eeuw deze kant op komt waaien. En uiteindelijk helemaal als complete zuivere schrift door al die teksten die uit Constantinopel komen in de 14e en 15e eeuw naar Europa komen. De boekdrukkunst is uitgevonden en iemand als de Rotterdamse Erasmus dan de eerste die daar een compilatie van maakt. En zo komt dan het Nieuwe Testament uit in een teksteditie van Erasmus die later door Luther wordt gebruikt en het zo start de hele reformatie. Maar het gebeurt en het begint allemaal hier. Dit land en ook wat Vlaanderen is altijd vol geweest van het woord, schrift, schrift, woorden van God. Op het moment dat die hele ramp gebeurt waar ik het nou over heb, dan heb je raadspensionaris De Wit, die is de baas in Holland. Want op dat moment is men bezig met het eerste stadhouderloze tijdperk. Willem II overlijdt, zijn jongetje moet nog worden geboren, zijn zoontje. En in 1650 zegt men hier van, wij moeten het nieuwe Israël blijven. In plaats van 12 stammen zijn wij de 7 provinciën en dan moeten we niet weer met een nieuwe dynastie beginnen. Want die Oranje die gedraagt zich als een dynastie. Dus die Willem II is al dood. Die wou notabene al, die heeft al Amsterdam al lopen te belegeren. Ophouden met die onzin. Dat kind van hem, wordt dan later Willem III, die moet gewoon niet aan de macht. Dat heet het eerste stadhouderloze tijdperk. Friesland en Groningen hadden gewoon Nassau's op dat moment. Die waren stadhouder. Maar je kan veel vertellen van De Wit. Maar raadspensionaris De Wit, dat was zeg maar een van de beste en eerlijkste politici die het land ooit heeft gehad. En die is altijd bezig met de balance of power, een machtsbalans. Waarom? De zuiden van Nederland ligt een enorme grootmacht, het katholieke Frankrijk, geregeerd door de zonnekoning. Mooi, hè? Iemand is geïdentificeerd met de zon, net zoals de duivel, die een Latijns dialect spreekt, net zoals Rome. En de zonnekoning heeft het grootste leger van Europa, 400.000 man. En die man zegt hele bescheiden dingen als l'état c'est moi, de staat dat ben ik. Dus met het droit de vin, met het goddelijk recht, regeert hij. En het duurt te lang om allemaal te vertellen, maar Frankrijk heeft nogal wat crisis doorstaan met oorlog, met alle buurlanden. Dus Frankrijk is helemaal bezeten van één ding, natuurlijke grens. Dus de zuidgrens van Frankrijk, het moet de Pyreneeën zijn, de westgrens, de Alpen en de Rijn. En de noordgrens dus ook de Rijn. Dat betekent dus dat je heel België, wat op dat moment nog van de Spanje is, de zuidelijke Nederlanden, en Brabant en Zeeland allemaal veroverd moet worden. En de Nederlanders hebben altijd gezegd van, we willen de Fransen als goede vriend hebben, niet als buur. Dat is de hele politiek van Frankrijk. Dit moet de grens worden. Plus die brutale boeren, want wij hebben hier dus geen groot hof met een katholieke vorst. Die republiek van boeren die de baas spelen over de hele wereld. En ook diplomatiek ons gewoon schofferen. Want als de koning van Frankrijk een brief stuurt naar Den Haag, dan is er een raadspensionaris, gewoon een boer, iemand uit het volk, iemand niet van koninklijke bloede, die schrijft hem dan op gelijke hoogte, het idee alleen al zegt, een brief terug waarin hij dan gewoon vertelt van nee, Lodewijk XIV, daar komt mooi niks van in. Nou, dat is onbestaanbaar voor een Franse vorst. Dus hij zegt, ik wil natuurlijke grenzen en dit land moet eigenlijk gewoon niet meer bestaan. Dat is waardeloos. Dat kan niet. Dat is bespottelijk. Wat gebeurt er? Lang verhaal kort te maken. Die raadspensionaris De Wit, die is altijd bezig coalities te sluiten met Brandenburg, later Pruisen, met Engeland, ook zelfs wel met Spanje. Alles om maar gewoon die Fransen uit de deur te houden, om ze klein te houden. Die let op een gegeven moment niet op. Die denkt dat hij een solide verbond heeft met Zweden en Engeland. En Zweden laat Nederland gewoon in de steek. En Engeland heeft intussen al een verdrag gesloten met Frankrijk. Wat is er gebeurd? Engeland heeft op dat moment een koning, Karel II, Charles II, is katholiek. En die haat het dat zijn land een parlement heeft. Hij wil weer de absolute grote vorst worden van het grote Britse Rijk. In plaats van een koning die de hele tijd toestemming moet vragen aan de overheid. Dat is dan niet te geloven. Die wil ook graag een goede vriendje zijn met Nederland. Maar de Nederlanders hebben niks met hem op. Duurt ook wat te lang om uit te leggen. Heeft ook nog eens een keer oorlog met Nederland. De Tweede Engelse Zeeoorlog. Dan heb je die beroemde tochten te ruiten. De Theems opvaart. En de Engelsen hebben stevig vernederd. Dus Charles II is niet zo blij met Nederland. Hij is wel goede vriendjes met Lodewijk XIV geworden. En Lodewijk XIV zegt van, hé, Karel II, wil jij echt absolute koning worden van Engeland? Ja, dus dat wil ik het allerliefste. Nou, dan kun je, ik kan je wel helpen. Ik wil wel helpen om absolute koning te worden van Engeland. Ik wil je ook nog een beste som geld geven. Ja, mooi, mooi, mooi. Moet je twee dingen doen. Dan moet je je katholicisme blijven propageren en proberen weer het katholieke geloof tot staatskerk van Engeland te maken. En ten tweede, mij meehelpen om Nederland te vernietigen. Nou, zegt die Karel II. Daar ben ik helemaal van in. Want er zit ook nog een economische kant aan natuurlijk. Nederland is de grootste handelsmacht ter wereld. En Engeland wil maar niks liever als zeenatie dat Nederland gewoon verdwijnt. Want ze zitten elkaar in de weg. Dat is gewoon lastig. Dus Frankrijk heeft al een coalitie met Engeland. En dan heb je ook nog een aantal katholieke staten. Je hebt hier het bisdom Keulen. En je hebt hier het bisdom Münster. En in het bisdom Münster heb je Bernard van Galen, dat is een bisschop. En wat de meeste historici tegenwoordig maar niet snappen is dat een katholieke bisschop is niet alleen een geestelijk ambt, maar ook een wereldlijk ambt. Hij heeft hier de landen in zijn beheer. En die heeft al eens een keer met de Engelse koning een paar jaar voor een aanval gepleegd op het oosten van Nederland. Dat was de eerste Münsterse oorlog. Die Bernard van Galen had al geen goede reputatie bij ons, want toen hij werd geïnvesteerd als bisschop, toen wou Münster, de stad Münster, hem niet herkennen. En toen heeft hij Münster net zo lang beschoten met zware granaten, dat hij daar de bijnaam Bom en Berend aan overhield. Dus je kan zien hoe barmhartige en vreedvolle, vrome man dat is. Dat snappen jullie wel. Dus, je hebt een coalitie van Frankrijk, Keulen, Münster en Engeland. En het landje ligt te slapen. Je hebt helemaal niks in de gaten. Want de republiek, die zwelgt in het geld, die zwelgt in de welvaart, die heeft het schatrijk. De predikanten in de kustprovincie die preken er maar op los van pas op met wat jullie doen, want jullie zijn met jullie volgevreten buiken zo afgedwaald van de zuivere leer en van de Heer, dat op een gegeven moment komt er een oordeel van God. Ja, het zal allemaal wel. Boeteprekers, houd toch eens op, man. Het gaat toch goed hier? We hebben toch net een paar beste oorlogen gewonnen van Engeland? Want wat is er gebeurd? Heel veel geld is geïnvesteerd in de vloot. Het landleger hier is helemaal verwaarloosd. Want op het land worden helemaal geen oorlogen gevoerd. Dus zo breekt 1672 aan. En zo wordt in april 1672 door vier landen tegelijk de oorlog verklaard in de republiek. En het land schrikt zich kapot. Had het niet aanzien komen. Had het echt niet aanzien komen. Het Nederlandse leger is totaal niet paraat. En ondertussen heb je nog heel wat anders. Je hebt toestanden op geloofsgebied. De Calvinisten, vooral in Holland. Je hebt hier twee grote kampen. Je hebt de Arminianen, je hebt de Kokkianen. Dat gaat over de vrijheid die een Calvinist heeft. We zijn allemaal gepredestineerd, zegt een Calvinist. God heeft alles voorbestemd. Ja, in hoeverre speelt dan de menselijke wil nog mee? Dus een Arminiaan zegt van nee, een mens doet heel veel eigen keuzes. En een Kokkiaan zegt nee, alles is gewoon helemaal vastgelegd. Jij bent gewoon een stuk in het schaakspel. Dus die maken ruzie. Ondertussen heb je hier het hele gedoe van bestuur. Want het land wordt geregeerd door stadhouders. Maar dat zijn niet de echte bazen. Wij leven in een republiek waar de burgers de baas zijn. Een regentencultuur. Elke stad. Elke mogendheid. Elke heerlijkheid heeft zijn eigen regent. En die heeft vaak die positie al eeuwenlang. Van geslacht op geslacht erven ze de boel over. Houden ze gewoon de macht in huis. Houden ze gewoon het geld in huis. En je hebt eigenlijk twee partijen hier in deze republiek. Je hebt de orangisten. En de orangisten bestaan uit de oude adel, de baronnen en de graven. Die eigenlijk niet meer die macht hebben zoals je in andere landen hebt. En die staan op de hand van Oranje. En het volk, het gewone volk, het gewone gepeupel op straat. Als er wat aan de hand is, je noemt het dan Oranje. Ja, Oranje boven. Dan zijn ze hem, want Oranje is iets miraculeus. Dan gaat alles goed. Dus je hebt de orangisten en dat bestaat voornamelijk uit adel en die zijn vaak nog katholiek. Die houden zich gewoon vast aan het katholieke geloof, dat wordt getolereerd. En het gepeupel, het volk, en die zijn vaak, ja, die hangen naar de strenge calvinistische leer, omdat ze denken ook dat God Oranje heeft gestuurd. Wat ook zo is.
Dan heb je de andere partij, dat zijn de staatsen. Dus je hebt de orangisten en je hebt de staatsen. En de staatsen die bestaan voornamelijk uit de regenten. Dus al die rijke burgers die in de loop van de eeuwen op allerlei sleutelposities de baas zijn geworden. De burgemeesters, de dijkgraven, noem maar op. En de middenklasse. Dus mensen die rijk zijn geworden. Middenklasse. En die zijn vaak gematigd calvinistisch. Want een gematigd calvinist die weet hoe die geld kan verdienen. Op het moment dat de religie jou in de weg staat met geld verdienen, dan schuif je religie even aan de kant. Want dat zal iemand in de wereld ook vertellen. Ik zei net dat we hier geen staatskerk hadden. Dat komt omdat de regenten toen hebben gezegd, geen staatskerk. Dat vermoordt mensen, dat kost bloed, maar ook is slecht voor de economie. Ze zijn gematigd calvinistisch. Dus je hebt allemaal geloofsstrijd in het land. Je hebt allemaal strijd tussen orangisten en regenten. En die regenten die zeggen van, we moeten zo door blijven gaan. En orangisten zeggen, we moeten weer een oranje patroon hebben, et cetera, et cetera. En ondertussen zwelgen we hier in de welvaart. Ik zou een voorbeeld kunnen geven over hoe rijk dit land was. En dat het zelfs tot onderop doorwerkte. Dat zelfs de gewone man, die kon, en de armste pauper, die kon nog een schilderijtje bestellen. Bij al die grote schildercentrales die je had. Je had geen fotocentrales, maar schildercentrales. Dus als je zei van dat stuk van Rembrandt vind ik wel mooi. Dan had je duizenden kopiëristen die maakten dat ongeveer na. En dan kon je dat voor een paar centen kon je dat kopen. En ik heb ooit les gehad van een docent, die was daarop gepromoveerd. Dat zelfs de meest gewone man, die had een schilderij. In die tijd waar ik het over heb, zijn bijvoorbeeld 2 miljoen schilderijtjes gekocht door een miljoen mensen in dit land. Zo rijk was dit land. En er werden veel goede keuzes gemaakt. Die vrijheid, die geloofsvrijheid, het niet vervolgen van de Joden, reformatiebijbels, die ook vaak in andere talen werden uitgegeven, want de Spaanse bijbels, die werden hier gedrukt. Dat kon niet in Spanje. De Heer heeft het allemaal gezegend. Dit was een gebied waarvan de Heer, wat voor de Heer in mijn overtuiging lang heel belangrijk is geweest. Omdat hier gewoon goede dingen gebeurden voor Europa. Voor waarheidszoekers. Voor het Joodse volk. En er waren hier ook veel Bijbelgelovigen. Want ik had het over katholieken, ik had het over protestanten. Maar hier in de kuststreek, vooral hier in Friesland en Groningen, had je veel meer baptisten dan protestanten. En dat is zo gebleven tot de 19e eeuw. Maar goed, dan ben ik al een half uur aan het woord en het ging over die oorlog. April wordt de oorlog verklaard en ergens in juni vallen er in één keer met een extreem hete zomer en een extreem lage waterstand van de Rijn bij Lobith vallen 120.000 Fransen hier het land binnen. Ondertussen komen hier vanuit Münster komen 25.000 man troepen van Keulen en Münster, ik heb die fout op elkaar staan, komen hier bij Overijssel het land binnen. Bernhard van Galen is al beloofd dat als jij meedoet met de oorlog, dan mag jij later Overijssel hebben en Groningenland en Drenteland. Dus die was al helemaal voor het plan. Dit was al aan hem toevertrouwd. Dat mocht hij hebben. Dus die was hoog gemotiveerd. Die vallen allemaal binnen. In juni. 120.000 Fransen, 25.000 Keulenaren en Münsters. En hoeveel troepen had de Nederlandse Republiek? Ongeveer 30.000 man. En de meeste hadden bijvoorbeeld een kolonel die op papier dan allerlei functies had. In werkelijkheid was het vaak een kind van 4 of 5. Want dat was gewoon door rijke mannetjes was die functie gewoon verkocht. Je kan echt zeggen wat hierboven staat. Het bestuur was radeloos. Want de overheid had geen idee waar ze moesten beginnen om deze crisis te bezweren. Het volk was redeloos. Die was in alle staten. Die zeiden van het is allemaal verloren. En het land was redeloos. Het leek. Nee. Dit leek niet goed te kunnen komen. Vooral ook wat er gaat gebeuren. Er is een beroemde bevelhebber uit Friesland, heet Aylva, niet Alva, dat was die houtdegen van de Spanjaard, maar Aylva, die komt hier uit Holland vandaan. Dat was een beroemde veldheer op dat moment, die moet hier met een aantal duizend man hier bij de linie, bij de IJssellinie liggen. En die IJssellinie moet eerst de klap op de opvang. Nou, het ging nog slechter als in de Tweede Wereldoorlog. Dus die troepen die gaan al heel snel trekken zich terug naar Holland en naar Friesland. Zoals ik al zei, dit reist niet snel. Begin juni vallen ze hier binnen en pas een maand later komen ze hier aan, bij de waterlinie van Holland en bij de waterlinie van Friesland en Groningen. Waterlinie van Friesland en Groningen, jullie hadden hier toch die moerassenlinie. Nou, Coevorden, wat een enorm groot fort is, wordt door een paar Jezuïten verraden, die laten een poort gooien ze open en zo Coevorden, waarvan ze dachten dat is een onneembare stad, wordt in een paar uur verroofd. En dan trekken die cowboys hier door Drenthe heen. En ondertussen wordt hier snel de boel onder water gezet.
inundaties. Er is maar één vork geweest dat het altijd heeft gehouden, die hele oorlog door, dat is Bhutan. Het is niet gelukt om dat te veroveren. Dat werkte. Maar ze trekken verder. Ze trekken verder. En overal waar een grote stad wordt veroverd, wat wordt het eerst gedaan? Arnhem, Nijmegen. De protestantse kerken worden ontwijd en worden meteen weer gewijd tot het katholicisme. Preekstoelen worden eruit gesloopt en op straat in de fik gestoken. Ze gaan verder. Ze gaan verder. Ze komen bij Utrecht en de burgemeester van Utrecht die wacht het beleg niet eens af, die biedt ze gelijk al de sleutel van de stad aan. Want weet toch al, een beleg van een stad, dat gaat altijd mis. Dat blijkt ook wel, want hier heb je Naarden, die beroemde vestingstad Naarden. Die besluit wel om te vechten. Die wordt dan veroverd en tot de laatste man worden alle mensen daar vermoord, de Lodewijk XIV. Je kan net zien dat de hand van de Heer erin ligt, want je hebt hier die Nederlandse waterlinie. Dat ligt hier mooi ingetekend op deze kaart. En dan denk je van ja, Henk, was het dan zo diep water dat die mensen hier doorheen konden? Nou, weet je, dat zat in die tijd. We kennen ons land. Dat zit vol met sloot en alles. Mensen in die tijd konden niet zo snel reizen, mobiel reizen als nu. Die kanonnen, die moesten worden getrokken door een stuk of 6 paarden. Dat was allemaal heel zwaar tuigage. Dat was een hele operatie. Mensen te paard, de legertros, dat zijn alle karren met de proviant en alles. Dat moest allemaal worden vervoerd. Als jij door een land trekt waar zo'n laagje water staat, waar zitten de sloten? Dan moet je door die genietroepen, moet je eerst uitvinden waar zit hier een veilige plek door al het water heen. Tenminste ook nog, daar waar het water staat, dan wordt er geland al heel snel heel erg drassig. Dus dat is een heldse operatie. En als jij met een aantal duizend man probeert ergens een oversteek te wagen, dan heeft de verdedigende partij al langs zijn troepen klaar aan de andere kant. Dat is bij Friesland zeker gebeurd. Dat de hand van Heer erop ligt, blijkt hier wel uit. Toen men bezig was om dit in te richten, en hier, dan werd het elke keer weer gefrustreerd, het inrichten van die waterlinies, door de boeren. Want een boer is niet nationalistisch, die denkt gewoon aan zijn land en aan zijn opbrengst. Dus elke keer werden de sluizen opengedraaid en we deden die boeren s'nachts de sluizen dichtdraaien. Want die wou toch niet dat zijn land naar de sodemieter helpen? Je had toen nog niet een overheid die boeren compenseerde. Die moest gewoon zelf maar zien hoe ze overleven. Terwijl ze hier de boel aan het inunderen zijn, bij de vesting of bij de waterlinie van Holland, heb je hier een sleutelpunt, het Muiderslot. En er loopt hier een dijk namelijk, met het Muiderslot. En het Muiderslot is het slotpunt, het sluitpunt op het dijk, anders kun je gewoon doorreizen naar Amsterdam. Dus terwijl ze hier allemaal zitten te praten over de waterlinie, is er op een gegeven moment iemand die zegt van, is er eigenlijk al een garnizoen in het Muiderslot? Het is waarachtig gebeurd, mensen. Die zeggen, nee, dat zou jij toch regelen? Nee, dat zou jij toch regelen? En 2 uur voordat de Fransen al in het Muiderslot staan, staan er eindelijk eens een keer wat Nederlandse troepen die de Fransen kunnen tegenhouden. Anders laten ze meteen doorlopen naar Amsterdam. Zo gaat dat. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Alles gaat mis. Het is echt niet aan de Nederlanders te danken dat het land is blijven bestaan. En de dreiging die was reëel. Dat was een grote dreiging. Van alle kanten komen die mensen hier en dit land moet gewoon worden opgeheven. Moet gewoon weg. Dan heb je ook nog eens een keer het gedoe dat in Holland protestanten maar ruzie blijven maken over of ze nou gommerist of kokkiaan moeten zijn. Dus terwijl de Fransen hier staan en in de winter bevriest de hele helse toestand ook nog eens een keer, want ik heb het hier wat te dik ingetekend, dit was maar een stukje van, ik geloof 2 of 3 kilometer breed. En de Fransen zijn ook eens een keer doorgetrokken en ondertussen hebben ze hier in Holland meer aandacht aan kerkstrijd dan dat ze hun eigen gebied lopen te verdedigen. Het is waarachtig onvoorstelbaar dat de dominees hier in het noorden echt van de kansel aflopen te preken van hou toch alsjeblieft op daarmee. Als Frankrijk de hele republiek veroopt, dan hebben we gewoon helemaal niks meer te kerk vechten. Dan worden we gewoon vervolgd. Want het edict van Nantes heeft ook het leven gekost aan alle protestanten in Frankrijk. Het allereerste van de crisis kun je zien, wat Paris is, dat is het enige wat niet bezet wordt door de Fransen. En de katholieke troepen. Een stuk Noord-Groningen, het grootste deel van Friesland, Holland en Zeeland. En voor de rest, bezet gebied. Geplunderd, beroofd, verkracht, alles wat naar bij oorlog gold. En alles wat misgaan gaat maar mis. Dat duurt maanden. Waar is het gebleven? Ja. Hier heb je dus op een gegeven moment dat beleg bij Groningen. Want ze komen hier daarna. En Groningen kun je aan alle kanten onder water zetten, behalve aan de zuidkant, want het ligt op de Hondsrug, is 8 meter hoger dan de rest van de provincie. Dus hier krijg je dan een groot beleg. Dat begint begin juli en dat duurt ongeveer 1,5 maand. Er wordt stevig geschoten, er zijn interessante dingen op te lezen. Bijvoorbeeld dat de Baptisten
zich onderscheiden als ziekenbroeder en brandweer. Want baptisten vochten niet. Dus die betaalden gewoon heel veel geld om niet in dienst te hoeven. Maar die mochten wel meehelpen om branden te blussen. Want het hele zuiden van de stad is in brand geschoten. En op het Zuiderdiep is altijd nog het café 1672. Zie je nog een ingemetselde kogel in de puist zitten. En ziekenbroeder. Die hebben daar nog een aparte onderscheiding mee op gesleept. En niet de best. Want ze hebben hier ook al door. Als deze stad valt, valt de rest van Groningen. Daarna valt de rest van Friesland. Er is geen houden meer aan. Spannend. En wat is nou zo bijzonder? Op een gegeven moment heb je dus op de 25 augustus, 26 augustus, wordt het steeds stiller hier bij de stad. 27 augustus, hoor ze al niks meer. 28 augustus sturen ze wat verkenners uit en blijken de troepen van die bommenberen, die hebben zich teruggetrokken op Zwolle. Hij heeft ongeveer een vijfde deel van zijn leger verloren. 5000 man zijn overgelopen of omgekomen. Terwijl de stad Groningen heeft nog geen 100 mensen verloren. 16 soldaten maar. Dat is een wonder. En zij trekken zich terug. En overal in de Republiek is men dolblij. Want het is het eerste goede nieuws dat het te melden is. Dan gaat het gelukkig allemaal wat beter. Maar wat gebeurt er intussen? In Holland wordt stadhouder Willem III, die dan 22 jaar oud is, wordt hem weer aangesteld als stadhouder. En als opperbevel hebben van de troepen. Die raadspensionaris de Wit wordt afgezet, want het volk is redeloos. Alles is gewoon zijn schuld en hij is een oranje, dus alles komt dan goed. Nou, raadspensionaris de Wit met zijn broer, Cornelis de Wit, Jan en Cornelis de Wit. Die was een zeeman. Die worden gewoon vermoord. Die worden door het gepeupel vermoord op het Malieveld. En dat is de brutaalste politieke moord die het land ooit heeft gehad. Iemand die zijn hele leven het belangeloos heeft ingezet voor de Republiek, wordt gewoon in stukken gescheurd op straat. En Willem III is op dat moment garnizoenscommandant van het leger van Den Haag en die doet niks. Dat is een flink blazoen op zijn smet op zijn blazoen. Maar goed, het voordeel van die Willem III is, hij heeft heel veel strategisch inzicht. Moet je nagaan, een jonge haap van 22, die wordt in één keer baas van het leger. En dat is een slimme jongen, die weet op een gegeven moment heel snel hier naar Friesland toe te gaan, naar het noorden toe te gaan. En van daaruit springt hij met snelle troepen hierheen. En achter de linies van de Münstersen valt hij elke plek aan waarmee de Münstersen in Duitsland worden op voorraad. Dus in Zwolle krijgen die Münsterse troepen geen voorraden meer. 30 december van 1672 wordt Koevoorn alweer heroverd door de Staatse troepen. Dus Drenthe weer in handen. Willem III gaat er verder, die gaat op een gegeven moment naar Bonn in 1673. En Bonn wordt veroverd, want dat is de bevoorradingsstad voor de Fransen. Dus op een gegeven moment, die Fransen die hier zitten met 120.000 man, die krijgen niks meer te eten binnen. Want veroverd gebied, dat kun je wel leeggrazen, maar een boer die veroverd is en wordt geplunderd en bestolen, die verbouwt niks meer. Dat is de kwelling van oorlog. Als er oorlog uitbreekt, dan stort de hele economie in elkaar. In 1673, dan proberen ze hier nog eens een keer bij Friesland door te breken. Dat was een hele spannend daar. En dan hebben ze hier nog wat dingen geprobeerd, maar in 1673 is het grote keerpunt dan. Maar je kan je niet alle voorstellen hoe kantje boord het allemaal was. Oh, ik was nog vergeten, hoe was het ook met die leuke Engelsen? Nou, de Engelsen zijn als eerste verslagen. Die zijn door admiraal de Ruiter, hier bij Holland en bij Zeeland, ook nog eens een keer samen met de Franse vloot, totaal in de pan geraakt. Dus voor de Engelsen was het al heel snel niet interessant meer. Die Münstersen en die Keulenaar, die hebben een tijdje hebben ook wel een bekomst. En dan is het alleen nog die oorlog tegen Frankrijk. En dat ziet maar door en het gaat maar door. Die oorlog brengt leed, armoede, economische crisis en een paar bijbelgelovige prekers, die zien het goed. Die zeggen dat is een oordeel, Gods oordeel over die hoogmoed van ons. Gewoon foute dingen die we hebben besloten. Veel betere dingen met al onze welvaart en vrijheid kunnen doen. Maar goed, Willem III wordt de stadhouder van 5 republieken en de Nassau's die blijven in het noorden. En die blijft een oorlog voeren. En de Brandenburg, protestatie van Brandenburg, later Pruisen, helpt mee. En die valt ook meteen Münster keihard aan in het oosten. Maar die oorlog blijft van doorgaan. Die blijft van doorgaan. En dat kost natuurlijk veel geld. En zoals ik al zei, Engeland geeft als eerste op. Dan die katholieken uit Münster en Keulen. En dan uiteindelijk Frankrijk 25 augustus 1678, de Vrede van Nijmegen. Daar worden dan de vrede gedicteerd door de Nederlandse Republiek. Die kan gewoon de voorwaarden bepalen. Maar dat duurt maar even, want vlak daarna breekt er alweer oorlog uit. En dat blijft maar doorgaan. En het gaat steeds om wie wordt de koning van Spanje. En al die toestanden. En dat blijft maar doorzieken. Dat blijft maar doorgaan. Dat gaat eigenlijk door tot 1713. Want dat herdenken we immers ook dit jaar. 300 jaar vrede van Utrecht. Oorlog, 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 oorlog. En wie zit er vaak achter? Koning Willem, of stadhouder Willem III. Die ook nog met een Engelse prinses is getrouwd. In 1688 naar Engeland gaat. Als Karel II dood is en er komt een nieuwe koning die nog dommer is. Dan verovert hij Engeland en wordt hij koning van Engeland. En is hij stadhouder van de Republiek. En dan is hij zo machtig dat hij inderdaad naar Frankrijk aan kan. Het voordeel is er wel. Het hele politieke systeem van Nederland en wat hier werkt, wordt dan ook in Engeland ingevoerd. Dat noemen ze in Engeland de Glorious Revolution. Toen in 1989 werd gevierd dat Frankrijk 200 jaar Franse revolutie had, toen zei Margaret Thatcher heel minnetjes, ik snap niet waar die Fransen zo moeilijk over doen. In Engeland waren we al 100 jaar eerder met een parlement en een volksbestuur. In werkelijkheid is het allemaal allemaal ingesteld door de Nederlanders. Alleen het werd niet in Engeland hardop gezegd, want anders zei die Engelsen van, ja, we moeten geen bloody Dutch government. Wij willen gewoon onze eigen dingen. Dus de Oranje deed er echt alles aan om in Engeland te laten lijken dat het vanuit de Engelsen kwam. Maar eigenlijk heeft hij bij zich een hele tros van duizenden Nederlandse ambtenaren die in heel Brittannië bezig waren met het Nederlandse systeem van tolerantie en vrijheid en bestuursvorm. Daar te investeren, in te stellen. En eigenlijk was ook zijn grootste bedoeling om dan dus zoveel mogelijk belastinggeld af te romen van de Britse natie om oorlog te kunnen voeren tegen Frankrijk. Sowieso, de Nederlandse Republiek had de hoogste belastingdruk van de hele wereld. Er was geen volk in de wereld die zo hoog werd belast als de Republiek in een oorlog tegen Frankrijk. En daarmee was eigenlijk hier toen de Gouden Eeuw wel voorbij. Dat was toen over. Door al die oorlogen. Dat gaat dan inderdaad door tot 1713. En dan is de Republiek nog altijd het rijkste land ter wereld. En zeg maar tot 1840 is Nederland de grootste geldeconomie ter wereld. Oh ja, voor heel veel gewone mensen zei dat niet zoveel. Die waren nog gewoon redelijk arm. Dan krijgen we nog eens oordeel. Krijgen we de bezetting van Napoleon eroverheen. Want ook de Bijbelgelovigen die beginnen in de 18e eeuw allemaal te verwateren met hun geloof. En dan komt er, wat krijg je dan? Je verlooft de dingen van de Heer. Nou, dan stuurt de Heer een oordeel. Bezetting door Napoleon. Of eerst inderdaad de revolutionaire en dan Napoleon. En dat duurt dan 20 jaar. Maar Nederland blijft schat en schatrijk. We hebben eigenlijk vanaf de 16e eeuw, nou eigenlijk vanaf de 15e eeuw, is op dit grondgebied, vooral aan de kust, is er nooit armoede geweest. In die zin dat mensen jaar niet wisten hoe ze een maag vol moesten krijgen. Hier is altijd een overvloed geweest aan geld en aan macht. Dat zelfs de gewone man het voor het zeggen had. Of dat het zelfs vrij egalitair is onze maatschappij was, dat een gewone man een kans had om ergens een vinger aan het pad te houden. Dat was ongekend in de wereld. En dat werkt nog door tot nu. Weet je wat het unieke daarin is? Er is een Nederlands historicus die zei het heel mooi. Hij zei, vaak heb je een grootmacht. Die wordt een grootmacht omdat hij heel rijk is. En als je heel rijk bent, dan kun je met je geld kun je legers kopen. Ga je oorlog voeren, ga je landen veroveren. Maar als je één keer die politieke macht hebt, dan wil je het ook houden. Niemand wil ooit een stapje terug doen. Dat zie je altijd in de hele geschiedenis. En na verloop van tijd gaat het economisch slechter. Jij hebt geen geld meer om al die macht in stand te houden. Om al die legers in stand te houden. En dan stort de hele boel in elkaar. Dat zie je op dit moment met Amerika. Amerika heeft in de 20e eeuw werd de grootste supermacht ter wereld. Economisch. En toen politiek ook de grootste macht. En die wil die macht vasthouden. Dus die legioenen van Amerika, die eigenlijk alleen maar handelen voor Rome, die staan alle vuile was voor Rome op te knappen. En uiteindelijk wordt zo die innerlijke macht van Amerika, wordt door Rome gewoon kapot gemaakt. Dus het dient twee doelen. Ten eerste wordt Rome gediend. En ten tweede, die protestantse macht van Amerika wordt ook van binnenuit gewoon kapot gemaakt. Je ziet nou dat met een zoveelste vloot zijn ze nou daar voor Syrië. Willen ze ook bemoeien. God mag weten wat ze daar te zoeken hebben. Ja, Rome wil gewoon rust naar het Midden-Oosten. Die wil daar de baas zijn, want daar zit de troon. De troon van de paus. Anders heeft het geen enkele zin om daar Damascus met kernen en met kruisraketten te bestoken. En je denkt aan het meest failliete land ter wereld. Hoe kunnen ze nou nog eens een keer het geld opbrengen om nog eens een oorlog te starten? Dat is de vloek van elke grootmacht. En een historicus zei, een van de grootste zegeningen voor ons land is, dat toen we geen grootmacht meer waren, wel schatrijk bleven. Eeuwenlang, tot nu toe. Wel met pieken en dalen, maar we zijn eigenlijk rijk gebleven. En na 1870 heb je de tweede Gouden Eeuw. En eigenlijk kun je vanaf 1980 aan, ja mensen, het is echt waar, spreken van een derde Gouden Eeuw. We zijn er nooit zo rijk en volgevreden geweest. En er is niemand die het doorheeft. Zonder dat dit land een politieke en militaire grootmacht is. Want vaak, dat heb je, kijk maar naar de wereldgeschiedenis. Als jij schatrijk bent, maar je hebt geen troep om jezelf te verdedigen, dan komt de buurman en die pakt het van jou af. En kijk maar, denk er maar eens over na hoe apart het is. Als je een wereldmacht bent, heb je macht, heb je prestige, heb je legers, voer je oorlogen. Dat heeft dit land niet gehad. Daar profiteren we nog altijd van. En toch liet de Heer dit land niet vernietigen. Toen niet, in 1672, en ook nu nog steeds niet. Waarom? Omdat de woorden van God hier nog altijd bewaard zijn. Geloofd zijn door mensen. Tot nu aan toe. Er zijn nog altijd mensen die geloven. Het zijn enkelingen. Het zijn allemaal enkelingen. Maar toch. En ten derde, Joden die hier veilig leefden. En toen later die kopie van Nederland was ingesteld, de Verenigde Staten van Amerika, konden daar miljoenen Joden naartoe. Want bedenk maar eens. Als oordeel krijgen we een bezetting van de Fransen rond 1800. Napoleon was vernietigd in 1813. We hadden allemaal grootmachten hadden kunnen zeggen van wij lijven Nederland in. Gebeurde niet. Op het congres van Wenen besloot men dat Nederland en België een balans moesten, een tegengewicht moesten bieden tegen Frankrijk. Dus allemaal landen besloten over dit landje, wat op dat moment helemaal geen enkele macht meer had. Wel veel geld. Het is toch ontzettend aanlokkelijk voor mensen om dat in te leiden. 1870, Frans-Duitse oorlog. 1871 wordt dan het Duitse Rijk uitgeroepen in Versailles. Ik weet een keer, ik moest met doeken evangeliseren in Willemshaven bij een meneer, die heette Ralf. Een ontzettend onhebbelijke man, maar die wou wel veel weten over geschiedenis. En die zei, weet je wat ik nooit gesnopen heb, meneer uit Nederland? Dat toen wij Duitsland werden in 1871, dat we die Nederlander niet gelijk bij hebben gepakt. Toen zei ik, dat had nooit gekund. Nou, waarom dan niet? Nou, dan was Duitsland meteen vernietigd geworden door de Fransen en de Engelsen en de Russen. Ja, waarom? Ja, ik zei omdat de machtsbalans en de koninklijke huizen en die helpen elkaar allemaal. Maar later, ik dacht er eens even goed over na. Ik denk van, er zit wel wat in. Een klein, weerloos landje. Zonder grote, sterke legers. Maar wel schatrijk. Dat heeft iedereen. Waarom zou het hapsnap erbij? Duitsland had het kunnen doen in 1871. Ja, tuurlijk waren alle vorstenhuizen van Europa beledigd geweest. Dat is wel een grappig detail. Alle bestaande vorstenhuizen van Europa stammen allemaal in rechte lijn af van de stadhouders uit Leeuwarden. Henk, dan ga je te ver. Want de koningin Beatrix en koning Willem-Alexander komt dus al uit Friesland. Ja, alle vorstenhuizen, Engeland, Denemarken, Noorwegen, noem maar op, die stammen, zelfs de tsaren, allemaal hebben ze een rechtstreeks bloedlijn met die Oranje-Nassau's uit Leeuwarden. Zo'n inteelt is het, zo kun je het ook zeggen. Dus die zouden elkaar allemaal hebben geholpen. Die hadden dan waarschijnlijk heel veel protest ingediend bij de Duitse overheid. Maar wie had Duitsland iets kunnen maken in 1871? De Eerste Wereldoorlog, Nederland neutraal, weergezuind. Tweede Wereldoorlog, bezet door de Duitsers. En helemaal leeggeroofd. Dat is een van de grootste rampen die het land ooit weer is overkomen. Oorlog is voorbij, kan weer rustig verder gaan. En wordt met een flinke bruidschat, een beste lening, marshalhulp, verder geholpen door Amerika. Ik kan maar één ding zien. Eerst zegt van dat landje moet blijven bestaan. We hebben nog een paar zegeningen waar ze van mogen genieten. Dat boek, mensen die het boek geloven en het Joodse volk. Nou, ik kom aan het einde. Ik lees er alleen nog een paar, kort, schrik me niet, een paar versen voor uit Spreuken. Spreuken, ik heb het wel eens vaak gedaan. Waar je dan dingen kan lezen, waar je iets aan kan afleiden. Gaan we naar Spreuken 29, waaruit je iets kan afleiden over Gods bemoeienis met het land, met het volk. Spreuken 29. Spreuken 29, vers 18. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Na 1750, dan is hier al lang geen gouden eeuw meer, dan noemen ze de zilveren eeuw, heb je vele dode kerken. Ook de meeste doperse kerken zijn zo dood als een pier. En als je geestelijk dood bent, ontvang je geen profetie meer van de Heer. De Heer praat niet door zijn levende boek naar je. Er staat ook, als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Het volk had geen inzicht meer. Was geestelijk niet meer empfindelijk, niet meer in contact met de Heer, met de levende God. Van wat moeten we doen? Dat blijkt ook wel, want er kwam dus een borst oordeel over het land met 20 jaar bezetting door de Fransen. Maar er staat wel bij, wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Nou, die oude wet is een deel nu van de kanon, van de Bijbel. Er zijn nog altijd mensen geweest die hebben die zuivere schrift bewaard en hebben daar goede gewoontes in overgehouden. Dat heeft een kleine zegen opgeleverd. Dit boek is onontbeerlijk voor een gezond land. Of kijk eens de pagina ernaast, Spreuken 28 vers 1. Dat heb ik al heel vaak verteld. De goddeloze vliede daar geen vervolger is. Maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Ik heb het niet over de rechtvaardige, maar over de goddeloze. De goddeloze vliede daar geen vervolger is. De goddeloze vluchten daarheen waar geen vervolging is. Als mensen tegenwoordig praten over dat goddeloze koninkrijk in Nederland met zijn drugs en zijn homofielen en zijn gay parade en al die toestanden, weet ik van wat mensen kunnen bedenken. Bedenk wel, waarom zitten ze hier? Omdat dit een vrij land is. Hoe is dat land vrij geworden? Door de woorden van God. Hoe is dat land vrij geworden? Door de woorden van God en christenen die hem in een rechte leer hebben proberen na te volgen. Dat heeft vrijheid gebracht in dit land. De Joden die hier niet zijn vervolgd en mensen die nog altijd bidden voor het volk van Israël. Dat brengt dit land vrijheid. De grootste vijanden van God vluchten altijd daar waar de Bijbel het meeste heerst. De meest vrije landen in de wereld zijn landen met de Bijbel. En daar vluchten de meest goddeloze types naartoe. Iemand als Baruch Spinoza, die in de 17e eeuw, was een Portugese filosoof, een Jood, die zei van er is geen God. Die schreef die boeken allemaal mooi in Zuid-Holland, want daar werd hij niet vervolgd. Had hij in Portugal niet durven doen. Charles Darwin met zijn Origin of Species, het boek over de evolutieleer, schreef het boek overigens in Engeland, het land met de Bijbel. Had hij niet in een katholiek land kunnen doen, of een communistisch land, of een humanistisch land, noem maar op. Waar de Bijbel is, komt vrijheid en daar vluchten de vijanden van God naartoe, omdat ze daar niet worden vervolgd. Dus alle viespeuken die toevallig deze opname beluisteren, u heeft die vrijheid te danken, omdat u hier in een land woont waar de Bijbel ooit is gerespecteerd en geëerbiedigd. En daar heeft u uw vrijheid en die vrijheid van meningsuiting aan te danken. En niet anders. Spreuken 24. Spreuken 24 vers 21. Mijn zoon, heel belangrijk. Vrees de Heere en de Koning. Vermengen niet met hen die naar verandering staan. Wie zijn diegenen die in verandering staan? Dat zijn de mensen die de bestaande door God ingestelde overheid willen verwerpen. Oftewel de revolutionairen. Er is een Franse revolutie geweest. Er zijn heel veel revoluties geweest. Een deel van een republikein, van de mensen in de republiek, hebben ook meegedaan aan een revolutie. Hebben de stadhouder Willem V weggejaagd, 1795, en de Franse revolutionairen uitgenodigd om Nederland in te lijven. Maar het was geen massale volksbeweging. In Engeland is helemaal geen revolutie geweest zelfs. Ook dankzij de King James, ben ik van overtuigd. Dankzij de schrift is Nederland nooit een bevlogen, emotioneel en revolutionair land geweest. En vol hartstocht vechten tegen de overheid. We zeuren over belastingdruk, we zeuren over domme politici. We zeuren over die slomme donders die daar in Den Haag domme dingen bedenken, omdat ze dus helemaal geen voeling hebben met de werkelijkheid. Maar dat zeggen wij. En we gaan niet gelijk naar het Malieveld om daar met stokken of weet ik veel wat een paar van die luizen even de hersens in te slaan. Dat doen wij niet. Daarom kan iemand uit het kabinet kan er altijd met zijn fiets naar het werk toe gaan. Dat zag ik laatst weer. Rutte op zijn fietsjes zo naar de Tweede Kamer. Nou, er zal allemaal geheime dienst omheen zijn. Ik maak me geen enkele illusie. Maar tot 10 jaar geleden kon iemand zonder geheime dienst, kon hij zo van zijn huis naar het werk fietsen. In de Nederlandse overheid. Wij zijn geen bevlogen natie van revolutionaire heethoofden. Wat er komt uit? Niet omdat we zulke perfecte mensen zijn, nee. Onze emoties, ons hart, ons denken is beïnvloed, is getemperd in een goede zin, dus door dit boek. Denk maar zo na wat er toen gebeurde in 2002, toen Pim Fortuyn werd vermoord. En dingen daarna met de moord op Van Gogh en dit en dat. En al die uitbarstingen van emotionele rare toestanden. Mensen die massaal staan die janken aan de straat van de weg toen Pim Fortuyn voorbij reed. Nou is alles verloren, het hele land is naar de sodemieter. Terwijl we er nooit zo rijk waren geweest. Waarschijnlijk had ze daarom ook de tijd om daar te gaan staan janken de hele dag. Omdat ze zo rijk waren dat ze nou eens een dagje niet naar vakantie gingen ergens een of andere kuurort in Oostenrijk. Maar het is eigenlijk, het is bespottelijk. Een zo volgevreten, schatrijk land die zo durft te klagen op het moment dat Pim Fortuyn nog nooit hebben zo weinig te danken gehad aan iemand die nooit zo niks zeggend heeft geleefd. Die man die niks heeft gepresteerd, niks zelf heeft bedacht, helemaal niks. Ja, een rijke katholiek. die wordt vermoord. En dan zegt iedereen, het land is nou de sodomieten. En daarna wordt dus een heel veel van die fortunisten worden in de Tweede Kamer gestemd. Waardoor we nu al 11 jaar in een chaos zitten. Want na de geschiedenis van Nederland, wat altijd als vrij rechtlijnig doorgaat, zijn de laatste 11 jaar behoorlijk chaotisch.
Ja.
We zitten in onze derde gouden eeuw. Misschien houdt hij nou op omdat die crisis doorzet, weet ik niet. Maar er zit ook een dikke kans dat die crisis gewoon eens meteen weer aantrekt. Want zo echt crisis in de zin dat we honger hebben, is hier helemaal niet. Maar we zitten in een chaos, terwijl het nooit zo goed is gegaan. Het is onvoorstelbaar. Want het is een andere kant. Ik zeg net, hè, we zijn geen bevlogen natie van revolutionairen. En dat komt dankzij dat boek. Maar ja, elke slimme luisteraar zal zeggen, ja Henk, maar wie houdt ze nog bezig met dat boek? Ja, het is veel meer dat wat steeds erger, steeds minder. Valse bijbels, en laat staan, zelfs die niet. Valse bijbels worden ook al niet meer gelezen. Hoeveel goede christenen hebben we nog in het land? Spreuken 16. Spreuken 16 vers 20. Spreuken 16 vers 20. Die op het woord let. Nee, die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heer vertrouwt, die is wel gelukzalig. Dit land heeft waarachtig momenten gekend dat hier honderdduizenden mensen verstandiglijk op dat boek vertrouwen. En er echt op vertrouwen. Zo van de Heer die weet wel wat er gebeurt. Ook al maken we daar nog geintjes over. Ja, die domme Calvinisten. Of die achterlijke zwarte kousen mensen. Maar mensen die dat boek hoger achten dan wat voor bedenkselen ook. Van wat voor intellectueel of overheid, wat dan ook. Die zal het goede vinden, zegt de Heer. Die op de Heer vertrouwt, die is wel gelukzalig. Er zijn momenten geweest dat de mensen van dit land meer op het boek en op de Heer hebben vertrouwd dan wat dan ook. Dan kom je weer bij de cliché uit in de Tweede Wereldoorlog. Ja, de kerken waren toen helemaal vol. Dat is heel goed. Ik hoorde vorige week nog een hele fijne preek van broeder Ruckman. Die zegt van, waarom hebben christenen problemen? Nou, dan ga je een keer nadenken over de domme dingen die je doet. De Heer geeft je problemen, zodat je gaat nadenken, wat doe ik verkeerd? En de Heer geeft je een uitkomst. Want daar kom ik dus nou op. Wij leven nu in 2013. Hoeveel mensen in dit land letten nog verstandiglijk op het woord? En wie vertrouwt nog op de Heer? Er zijn nog heel veel geredde mensen in het land. Maar de meeste van hen die vertrouwen op wat hun preker zegt. Die vertrouwen op een valse bijbel. Die vertrouwen op een EO. Die vertrouwen op een organisatie. Een bijbelkring. Maken ze zorgen over de overheid. Die worden lid van de ChristenUnie. Weet ik veel, die houden zich met alles en nog wat bezig behalve wat de Heer vraagt. Het grootste probleem van dit boek is dat het geloofd moet worden. Wat Napoleon al zei. Je kan mensen alles wijs maken behalve als het in de bijbel staat. De meeste geredde christenen, want ook al weet ik veel. Stel, er zullen 500.000 mensen opnieuw geboren zijn in dit land. 500.000. Als die echt verstandiglijk op een echte statenbijbel zouden letten en vertrouwen op de Heer, dan zou dat land er 10 keer beter aan toe zijn. Misschien zijn er wel meer mensen gered, ik weet het niet. Maar de meeste geredde mensen hebben geen woord van God, hebben een valse bijbel en die letten ook niet op de Heer in een rechte leer. En als het een hand is, dan gaan ze naar een volksvertegenwoordiging in Den Haag of worden lid van een gemeenteraad, weet ik veel wat. Ze lopen als hysterische wijven achter die wereld aan in plaats van op de Heer te letten. Laatste vers, hou ik hem niet op. Spreuken 14. Spreuken 14 vers 34. Spreuken 14 vers 34. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. Nederland dan nu. We zijn geen republiek meer. Er is nog een statenvertaling, 1637. En er zijn nog christenen die nog steun verlenen aan het volk van Israël. Die bidden voor het Joodse volk. Dat zijn zegeningen. Maar na de Napoleontische bezetting en de Tweede Wereldoorlog, wat allemaal oordelen waren over dit land. Als je dan alles optelt wat hier gebeurt, dan kun je dat afvragen. Wanneer komt de grote klapper voor deze zondige natie? Wanneer komt de grote ramp? Wanneer breken hier de dijken massaal door? Wanneer komt hier een of andere grote explosie op Pernis, waardoor de halve natie in het probleem zit? Want na onze daden hebben we dat verdiend. Wat ik heel goed zag de afgelopen zomer. Een volk wat de woorden van God is toevertrouwd en dat helemaal ingang laat vinden. Zoals het Duitsstalige volk deed met de Lutherbijbel. Als je dan de woorden vergooit, dan krijg je niet gewoon oordeel, dan krijg je dubbel en dwars oordeel. Want je keert terug naar iets terwijl je de waarheid had. Die Duitsers hebben op een falie gehad in de 20e eeuw. en hebben misdaden begaan, maar je kan het een woorden van eer. Ze hadden de woorden van God, hebben ze verworpen. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En Rome heeft er baat bij. En wij zitten in dit landje. En we zijn net als in zichzelf gekeerd. Dan zitten we met onze volle magen, zitten we met die jeremiëren over van alles en nog wat. En hebben we in de gaten dat de halve wereld steeds slechter eraan toe is. En wij hebben het maar zo druk met onszelf. Maar als je in recht gaat, bijbelgelovig mens bent, dan denk je van, wanneer komt de grote klappen? Elk jaar dat je weer in vrijheid en met een volle buik en geen geld zorgen weer het jaar doorkomt, is een zegen van de Heer. Is een onverdiende genade. Een onverdiende genade over een land dat wordt geregeerd, niet door visionairs, regeren vooruitzien, nee, door een stel boekhouders. Die alleen maar willen scoren met een snelle Twitter of een mooi optreden op televisie door een mooie quote en door een snedige opmerking, waardoor ze inderdaad beroemd worden. Worden uitgenodigd bij Paul Witteman en hoe heet al die piepo's. Hou hem hard vast. Al die MAVO-kinderen die tegenwoordig in het parlement zitten. Amper de middelbare school hebben afgemaakt. Ja, hebben toevallig eens een keer een universitaire titel in handen. En je moet ze horen praten, al die idioten. Niemand weet waar het over gaat. En de mensen die wel ergens verstand van hebben, die staan aan de kant. Israël, toestand over Israël. Heb je ooit wel eens een fatsoenlijke historicus horen praten over de toestand in Israël? Dat doen ze niet. Die komen niet op televisie. Want die zal zeggen, ja, dat hele beeld met jullie Palestijnen ligt wel een stuk genuanceerder. Nee, dus dat kom je niet op televisie. Wanneer komt de grote klapper over dit land? Over dit zondige land? Maar goed, ik kom tot het einde. Ik kan hier uren over praten, dat weten jullie wel. Ik weet nog wel, ik heb deze kaart gemaakt, want ik had nog twee laatste opmerkingen. Wie weet het allemaal nog? Ik ben vanmorgen begonnen te vertellen over dat rampjaar 1672. Een oorlog waar toen het landje bijna verdwenen was. En toch mocht het blijven bestaan, omdat de Heer zei van, ik kan niet zonder dat gebied daar, ik heb het nodig. Dus, dat blijft bestaan. Maar wie weet het allemaal nog? Geen hond weet het. Ik heb boven wel boekjes, want ik verzamel hier veel leeswerk over. Boekjes van katholieke mensen die er totaal weg relativeren. Het gaat over heel andere dingen. Je herkent dat hele verhaal van mij niet. Ik weet nog, 28 augustus, ik werk op de universiteit, heb ik een vrije dag. En die kinderen van mij, die kwamen op een lage school. Dat was een reformatorische school. Opgericht door allemaal mensen uit Holland, uit de Bijbelbelt, die een boerderij kocht in Groningen, omdat de Groningse boeren naar Oost-Duitsland gingen. Dus ik dacht van, die hebben een dag vrij op 28 augustus. Kan toch niet anders? Als iemand nog snapt hoe dat zit met het rampjaar, zijn het wel die Calvinisten, die houden altijd vol aan God, volk en oranje. De Bijbel en de geschiedenis. Nou, tot mijn verbijstering hoorde van mijn greet, Daniel moet die dag wel naar school. Ik heb toen een hele boze brief geschreven naar de hoofdmeester. Als jullie je reformator noemen en zo begaan zijn met de geschiedenis van het land en met de Statenbijbel, dan zijn je totaal ongeloofwaardig als je niet een vrije dag hebt. Plus, je bent hier in Groningen, pas je aan. Stel dat je allochtoon uit Holland. Ik kreeg nog binnen een uur een antwoord. Want Margreet had 's morgens de kinderen naar school gebracht en die brief gegeven. Die man had meteen gezegd van, fantastisch, leuk, we hebben gewoon les vandaag, geen vrijdag, maar meneer Thomas mag er wel over komen vertellen. Toen dacht ik van, hallo, mag ik het vieze werk voor die onderwijzers doen? Maar goed, ik dacht van, ik ga het toch doen. Toen heb ik deze kaart heel snel in elkaar geflanst. Ik kan nog eens een keer zeggen, hè, een van de makkelijkste hulpmiddelen is maak een mooie kaart. En zorg dat je weet hoe je dat doet. En ik heb toen 's middags daar lopen vertellen. En ik weet nog, de meeste van die onderwijzers die kwam met hun mond open. Oh, dat heb ik nooit geweten. Toen vroeg ik aan je hoofdmeester, waarom hebben jullie het eigenlijk niet, de vrijdag? Nou, toen wij de school hadden opgericht en we hoorden dat in Groningen een vrije dag is voor de jeugd, voor school. Toen hebben wij een oude vergadering gehad en de meeste ouders zeiden van, dat willen we helemaal niet. Hebben die kinderen nog een dag om de voeten, wat een onzin. Dus wie weet het allemaal nog. Het kan mensen geen klap schelen. Het kan mensen echt helemaal niks schelen. En ten tweede, wat je nog kan zeggen, wie heeft er baat bij dat we dit allemaal vergeten? Rome heeft er baat bij. De overheid heeft er baat bij. En minister Plasterk, die de provincies wil opheffen, die heeft er baat bij. Want wie wil dit soort verhalen nog oprapen? Dat de oude provinciegrens die we hebben in het land is nog een herinnering dat we ooit zo zijn opgericht als een republiek. Sommige historische dingen, ja, die moet je gewoon in stand houden, zodat je je wortels nog herkent. Wie heeft er nog baat bij? Of wie heeft er baat bij dat we dit alles vergeten? Ja, de vijand heeft er baat bij.